Radio 1.
Weet ik veel met Kobe Ilse.
Goedemiddag. Het is vandaag 25 augustus 1830. Nee, dat klopt niet, zegt u. Het is 31 augustus 2018. Nee, het is toch even 25 augustus 1830. En we zitten in Brussel. In de Muntschouwburg. En we zijn aan het luisteren naar deze muziek. Wat is dit? Dit is de Stomme van Portici van Aubert. En we horen dingen als Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté, à mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté. We worden een beetje revolutionair. En we denken, we zijn die Hollanders beu. En we gaan op ons eigen beginnen. We gaan aan de Belgische revolutie beginnen. En zo is België ontstaan. Rick van Kouwelaert, goedemiddag.
Goedemiddag.
Is dat een beknopte samenvatting van wat er toen gebeurd is?
Vrij beknopt, ja.
Oké. En toen is er, datzelfde jaar 1830, al een parlement opgericht.
Eerst een nationaal congres.
Een nationaal congres. En daar gaan we vandaag over spreken, over het parlement voor beginners met Rick van Kouwelaert. Fijn dat u luistert en zeer welkom.
Radio 1. Weet ik veel?
De tegenpartij is van jou en van mij. Je bent de sigaar, als je in Nederland je klauwen uit je mouwen hangt. Ze lijken wel maf, ze knijpen je af, waardoor een vrije jongen maar naar één partij verlangt. De tegenpartij is van jou en van mij. Is te zwaar, door de verzorgingsstaat die ons geen stuiver ruimte laat. Dit land is in nood, kleur ons hockey rood, zodat die Tweede Kamer strakjes op de keien staat. De tegenpartij is van jou en van mij. De tegenpartij.
Oh, oh, de tegenpartij van het Simplistisch Verbond, ofwel van Colton en de Bee in, weet ik veel over het parlement vandaag. En het is niet moeilijk, of het was niet lang zoeken, naar leuke jingles.
Dit verslag zal een soort groenboek worden. Groenboek worden. Aan het einde van deze brede discussie, een samenvattend verslag, witboek, of dat ogenblik, witboek, groenboek, en daarna witboek.
Michel Dardenne.
Dardenne, ja.
Sorry, Rick van Koula.
U begint meteen met een dieptepunt.
Ja, is dat? Ja?
Wel, het is toch niet een van de gloriemomenten van het parlement.
Nee, maar er gebeurt toch van alles daar. Hè? Maar ja. Laat ons beginnen bij het begin. Je zei het er net al, 1830, België ontstaat. Mm-hmm. Ja, hoe ging dat dan in der tijd? Want je hebt ineens een land, maar je moet dan ook een soort politieke klasse creëren. Ja. Hoe ging dat?
Wel, dat voorlopig bewind heeft dan een verkiezing uitgeschreven en die is doorgegaan op 3 november, als ik me niet vergis, in 1830. Daar is een nationaal congres verkozen, ongeveer 200 mensen. Maar dan moest je moest als cijns betalen om daar, want democratie is op dat moment nog iets heel relatief. Ja. Je moest cijns betalen en met als gevolg dat er op dat moment in België ongeveer 5 miljoen inwoners, daar gaat het over op dat moment, eigenlijk 44.000 kiezers geweest zijn.
Oei, dat is niet veel.
En iets later is dat ietsje meer, maar die eerste verkiezingen ook voor het parlement dan, dat is 45.000 kiezers eigenlijk.
En toen heette het niet het parlement, maar de naam was
Nationaal Congres, dat was dus één grote kamer, zal ik maar zeggen, die eigenlijk de voorbereidingen moest nemen over de staatsinrichting die België ging kennen.
Ah, oké. Okay. De grondwet, al die dingen.
En die hebben dan natuurlijk gekeken. De grondwet, daar waren ze eigenlijk al aan het schrijven. Notton, Jean-Baptiste Notton, een van de voortrekkers, en dan liberaal ook, Paul de Vaux, die waren al bezig met ontwerpen van grondwet aan het maken, die dan later goedgekeurd zijn in door het echte parlement, dan door het eerste parlement. Maar dat is eigenlijk een prachtig werk. Die kerels hebben gekeken naar wat in Frankrijk, in Nederland zelfs, maar vooral in Engeland, voorradig was als inspiratiemateriaal. En die hebben daar die eerste Belgische grondwet uit gepuurd.
En die is dan door dat nationaal
parlement? Door dat nationaal parlement dat in 31 aantreedt. Maar dan is het al Kamer en Senaat.
Ah, dan wel al.
Ja. Zij beslissen dus van een tweekamerstelsel te installeren. Waarom doen ze dat? Omdat zij... Ja, geleerd eigenlijk een beetje van wat er in Frankrijk gebeurd was na de revolutie, dat zij voor die volksrekamer, dat ze daar toch wel een tegenwicht wilden voor hebben, en namelijk die senaat waar wat meer bedaagdere heren kwamen zitten. Want van dames was toen nog geen sprake. En dat waren dan vooral oudere heren, maar die ook bijvoorbeeld om lid te mogen worden van de, of verkozen te kunnen worden voor de senaat in België toen, moest je een cijns betalen van ongeveer 1.000 gulden.
Toch nog gulden?
Ja, dat heeft nog een tijdje doorgegaan in België, okay. De munt.
Maar dat waren dan edellieden,
grootgrondbezitters. Het ging eigenlijk in heel België, die 5 miljoen dus, ging dat eigenlijk om 400 mensen die als senator in aanmerking kwamen.
Oei.
Ja, dus... om u maar te zeggen dat het een heel exclusieve club was.
Terwijl vandaag, bij wijze van spreken, iedereen kan op een lijst staan.
Ja, maar natuurlijk in de loop der jaren. De Senaat is lange tijd, zo tot 95 eigenlijk, heeft men dat altijd wel een beetje een soort oudere ereclub. Hè. Mm-hmm. In de jaren 20 zijn dan de gecoopteerde senatoren erbij gekomen. Hè, men haalde dan specialisten, academici en andere experts, kon men coopteren om het debat naar een hoger niveau te tillen.
Ja. Waren er toen al politieke partijen? Waren dat al fracties in dat Nationaal Congres?
Ja, toen twee
waren
grote...
de Sossen en dat soort dingen?
Ja, toen de socialisten natuurlijk niet, maar ja, twee grote families, dat waren de katholieken en de liberalen.
Dat waren de grote families?
Dat waren de grote families. En je had dan die districten die uitgetekend waren. Daar kon men zich kandidaat stellen voor een van de twee families. Maar in het begin zitten we nog in de unionistische periode. Namelijk dat we gingen dat land samen besturen.
Vlaanderen en Wallonië samen?
Ja, maar... Nee, vooral liberalen en katholieken.
Okay. Ah, ja.
Maar pas op, wat u daaraan raakt is eigenlijk al meteen voelbaar. Zelfs in dat Nationaal Congres, bij de verkiezing van dat Nationaal Congres, stelt men vast dat de meerderheid van de Vlamingen katholiek zijn en de meerderheid van de Franstaligen zijn anticlericaal.
Het was toen al gedoe.
Het was toen al prijs. maar de meerderheid van de Franstaligen, een groep binnen de Franstaligen was ook voor aanhechting bij Frankrijk.
Ah, ja, okay.
Want dat was een discussie die gevoerd is in het begin. Hè. Gaan wij ons aansluiten bij Frankrijk of worden we... Zelfs de Republiek is even ter sprake gekomen, maar dat heeft niet lang geduurd tot Alexandre Jean de Bien ermee gedreigd heeft. Louis de Potter, die dat wilde voorstellen om de Republiek uit te roepen.
Ja?
En gezegd heeft, als je dat doet, want dat was op het balkon van het parlement, als je dat doet, gooi ik u van het balkon.
Wat blieft?
Ja. En het gekke was dat Jean de Bien ook eigenlijk een republikein was.
Okay.
Maar die eigenlijk zag, als we de republiek uitroepen, dan krijgen we nooit de steun van de grootmachten om onze onafhankelijkheid te bewaren.
Frankrijk.
Engeland, de Pruisen en ook zelfs Rusland, die kwamen, die moesten zich daar allemaal, na het congres van Wenen, moesten zich daar zich over uitspreken.
Nog even naar die eerste grondwet. Naar het schijnt, lees ik, was dat een zeer progressieve tekst.
Ja.
Zeer revolutionair. Of
wel revolutionair. Ze zeggen dat is een zeer liberaal, wat toen liberale tekst was, met die scheiding van der machten, maar ook de scheiding kerk en staat, die zit daarin vervat. In zoverre zelfs dat dat de woede van het Vaticaan opriep. Toen al. En de eerste relaties tussen België en het Vaticaan, die waren zeer moeizaam. Omwille precies van die grondwet, die liberale grondwet.
En hoe, van waar kwam dat liberaal? Omdat
wel,
we ons hadden afgescheurd van
wel,
de Hollanders?
Je moet niet vergeten dat in die periode, die revolutie, zitten hier nogal wat Fransen. Vluchtelingen uit Frankrijk.
Ja.
Die bijvoorbeeld, de bekende schilder David, Louis David, die zat hier. Waarom? Omdat hij ooit deel had uitgemaakt van de grote vergadering in Frankrijk. En die had de dood van de koning gestemd. Dus die geleid heeft tot de onthoofding. En al die mensen die dat ooit gedaan hadden, die zijn uit Frankrijk gevlucht.
Ah.
Er zaten er nogal wat België, in Brussel.
Hier zaten nogal wat reactionaire types bij elkaar.
Reactionair, revolutionair.
Revolutionair.
Type, revolutionaire types die, ja, zal ik maar zeggen, vooral in journalistieke kringen dan nogal wat aan stemmingmakerij deden.
Was er al persvrijheid ook?
Wel, pers die was relatief ook, want de Potter bijvoorbeeld had onder het Hollandse regime in de gevangenis gezeten, omdat hij een aantal kritische stukken had geschreven over Oranje.
Maar vrijheid van meningsuiting stond in onze grond.
Staat al meteen, en ook de pers, hè, er staat ook drukvrijheid van drukpers, staat daarin.
We zitten dus in 1831 op dit moment, dan werd ook dit nummer gelanceerd. Voilà, we zijn in. Chopin was toen ook in zijn hoogdagen. We zetten de sfeer een beetje, want, beste Rick, het parlement is er. We hebben een grondwet. We zijn een land uit de grond aan het stampen. Wie wordt onze leider?
Winnen we?
Wie wordt de leider? Wie wordt... Hey, wel, je zegt ja, al, ja, er waren ideeën om een republiek te beginnen. Dat ging daar niet door. Waar hebben ze de koning gevonden?
Wel, de koning die is dan... Die keuze hebben ze later gemaakt. Het parlement heeft dus ingestemd met een aantal... We hebben een aantal kandidaturen bekeken.
Een casting.
Ja, en daar kwam dan Leopold in, die op dat moment in Engeland vertoefde. Kwam daar als beste kandidaat uit. Eén, omdat men wist dat daar de Engelsen 100% zouden achterstaan.
Weer een compromis.
Ja, en, want de Fransen genoten toch niet het vertrouwen van de andere grootmachten. En Engeland liet zich daar gelden. Bovendien... Ja, u weet, die was op zeker moment getrouwd geweest met een van de mogelijke troonopvolgers in Engeland. Die was gestorven. Die kreeg nog altijd een fors jaargeld, Leopold I.
Ja?
En eigenlijk willen de Engelsen daar vanaf.
Dus ze waren blij dat ze er vanaf
waren? Wel, ze hebben hem eerst proberen te slijten in Griekenland, maar dat heeft hij wijs genoeg afgewezen.
Veel te warm daar.
Want ja, we weten daar, het is een beetje woelig verlopen daar in Griekenland. En dan België bood zich aan en... dan hebben ze daar meteen aan toe gehad. En het gekke is, voordat hij op de boot stapt, die hem naar de andere kant van het kanaal brengt, zeggen de Engelsen tegen hem, wij moeten hier nog een kleinigheid regelen. Hij moest namelijk afstand doen van dat jaargeld.
Ai!
En hij heeft dat gedaan, maar ja, gewoon omdat hij niet meer achteruit kon.
Dus had hij er zin in om koning te worden?
Wel, hij had zijn twijfels, want hij had natuurlijk ook die ontwerpen van grondwet gezien.
Ja,
die
en een parlement had al gevonden.
En stelt ook vragen daarover, zegt, ja, maar wat heb ik hier nog te zeggen?
Heeft het parlement ooit de macht gehad om te zeggen, we zetten die koning terug af, we hebben ons vergist, of niet? Het moment dat Leopold...
Er zijn crisisperioden geweest waar sommigen daar zeker aan gedacht hebben, maar dat betekent ook dat je het koningshuis... Ja. Opzij moet schuiven. Het gaat niet alleen om de koning, het gaat om de hele monarchie, om het systeem. En ik denk dat bijvoorbeeld op het moment dat Boudewijn, als we er ooit vanaf hadden gewild, had het dan moeten gebeuren op het moment dat Boudewijn weigert om de abortuswet te tekenen. En dat is niet de eerste keer dat Boudewijn dat gedaan heeft. Boudewijn heeft nog gedreigd in het verleden, voordien, met een aantal dingen niet te willen tekenen. En hij is toen op een toch wel krachtig personage gevallen als Gaston Eyskes, die hem gezegd heeft, zie je, het is tekenen of de koningskwestie begint opnieuw.
Ai.
En dan heeft hij wijselijk besloten om dat toch te tekenen.
Dus de macht van het parlement is niet te onderschatten.
Natuurlijk niet.
Kunnen we spreken...
Ze onderschatten zichzelf zelfs.
Is het waar?
Ja. Momenteel.
Was het toen al een democratie? Kun je dat zeggen?
Wel, ja, het... De alle uiterlijkheden van een democratie. Maar als je ziet wie er mocht stemmen, ja, 45.000 dus... mensen of 5 miljoen, kun je niet echt een volksrepubliek noemen.
Leonard Cohen schreef een briljant nummer over democracy. Wij moeten voortpraten over het parlement in Weet ik Veel met Rick van Kouwelaert. U hoort de Leonard Cohen met Democracy. Het is filerijden naar Brussel op de E314 vanaf Gasthuisbergen, op de E40 tussen het parkeerterrein in Heverlee en Berthem, op de E40 vanuit Gent van voor het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden. Op de binnenring rond Brussel is het druk tussen Groot-Bijgaarden en Zelk, op de buitenring tussen Strombeek, Bever en Wemmel. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk, op de E313 vanaf Herentals-West een uur extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Linkeroever, richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel.
Voor mij is de grondwet geen vodje papier. En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan.
Als u dat terughoort, dat was een staatsman. Hè. Als die aan het spreken was, dat was...
Ja, en ik ben blij dat u het hele passage laat horen. Want meestal laat men alleen de passage horen van ik verlaat deze tribune, ik ga naar de koning. Ja. Want de waarschuwing... die hij daar geeft aan het parlement, is later jammer genoeg ook uitgekomen. Hij zegt, laat het geen ornament worden van de dingen, van wat een democratie genoemd wordt. En dat is het momenteel, als de parlementariërs niet opletten, ook aan het worden.
Hoe bedoel je?
Wel, namelijk, zij hebben te veel de werking van een partij onder de controle geplaatst van de partijen.
Ja.
Maar momenteel bijvoorbeeld, men heeft in de jaren 2000, begin 2000, heeft men het Kamerreglement herzien. Men heeft dat een beetje gekalkeerd, heb ik de indruk, op wat er in Europa gebeurde. Kortere spreektijden, bijvoorbeeld lange tussenkomsten, zoals die van Tindemans, zijn weerwoord en nog eens weerwoord. Dat kan vandaag de dag niet. De voorzitter, Brakke, draait gewoon de microfoon dicht na zoveel minuten. Dus
dat is bij sommigen debat, ook niet zo erg, denk ik dan.
Dat is bij sommigen niet zo erg,
want er wordt wel
maar bij
gesproken.
Sommigen wel. En zo maakt het bijvoorbeeld dat we eigenlijk nog nooit, ik zeg nu maar wat om iets uit deze periode te noemen, geen grondig, breed debat hebben gehad over de asielkwestie bijvoorbeeld.
Maar daar hebben we toch tv-programma's voor tegenwoordig?
Ja, wel, ik heb de indruk dat men voor een stuk het parlement door een televisiestudio heeft
gevangen. Dat is toch
zo, hè? Jammer genoeg.
Hoe jammer genoeg?
Ik vind dat jammer, omdat er zijn mensen die zeer geschikt zijn om op televisie een uiteenzetting te komen geven. Anderen zijn dat niet. Neem nu zo iemand als Jan Verrooken, die destijds de regering van de Bruno's liet vallen. Ja, die man zou hem niet op de televisie hebben gehaald. En het zou al zeer onzeker zijn dat hij vandaag nog zou verkozen worden. Gelet op het feit dat dat niet, hij is ondertussen 100, dat die man is dus geen telegenieke figuur, maar dat was wel een hele knappe parlementair.
Oké. We gaan even verder over het parlement. We hebben al geleerd hoe het is ontstaan, 1830, 1831. De koning is erbij gehaald. En dan is uiteraard ook beslist om er twee kamers van te maken. Ja. Maar dat moest natuurlijk wel ergens ondergebracht worden. Dus we hadden een gebouw nodig.
Ja.
Beste Rick, was dat altijd al de bedoeling om dat daar waar het nu al is te vestigen?
Wel, het gebouw dat er nu staat, het Paleis der Natie.
Ja, prachtig gebouw. Hè?
Prachtig gebouw. Is gebouwd in jaren 1780.
Oh, okay, ja,
onder het bestond al. Onder het Oostenrijkse regime.
Ah, ja.
En daar zetelde de Raad van Brabant.
Ah.
Ja, dus in het gedeelte waar nu de Kamer is, zetelde de Raad van Brabant.
Dus dat was al een half rond?
Dat was al een grote vergaderruimte. Okay. Die was niet ingericht zoals deze nu. Maar dat was een grote ruimte. En dan heeft men later, na het uitwerken van het Belgische parlementaire systeem, heeft men later daar aan de overkant de Senaat bijgebouwd.
Hm? Ah ja.
Ja. Maar dan is dus de Franse regime gekomen en dan hebben daar vooral nog rechtbanken gezeten en dan in de kelders toen van wat nu het Paleis der Natie is, waren toen gevangenissen, maar vooral voor vrouwen en prostituees.
Gezellige boel.
Ja, en dan
dus politici bovenaan en prostituees onderaan.
Tijdens het Franse regime waren er geen politici meer, dat was gewoon de Franse bezetter. En trouwens ook een paar commando's van militaire commando's zetelden daar ook.
Ja.
En dan is de Hollandse periode gekomen. En dan zetelde daar, want die wisselden elkaar af tussen Den Haag en Brussel, de Staten-Generaal.
Ah ja.
Ja. En in 1820 is er daar trouwens ook een brand geweest, en twee grote branden geweest. De kant waar nu de Senaat is toen een felle brand gehoed.
Ja?
Deels verwoest, is daar weer opgebouwd. Daar woonde toen ook de prins van Oranje, had daar ook zijn vertrekken, in dat deel van het gebouw.
Wauw, wat een geschiedenis zeg.
En dan natuurlijk komt de Belgische periode, dan is het wat wij nu vandaag kennen.
Maar dat is ook toch eens helemaal afgebrand, hè?
In 1883 is toen compleet verwoest geweest. Ook omdat de Brusselse brandweer niet goed wist hoe ze de brand moesten aanpakken. Dat is een gasleiding blijkbaar die in brand is geschoten. Hij is er ook veel kunstschatten verloren.
En die oorspronkelijke grondwet is ook in de vlam opgegaan, of
daar
niet?
Bestaat betwisting over, of die er ooit gelegen heeft.
Ja, oh,
want
is dat zo'n verhaal?
Men heeft nu een exemplaar, maar dat komt eigenlijk uit het nalatenschap van de familie de Meus. Ja. Die hebben op zeker ogenblik in hun eigen archief zo'n handgeschreven exemplaar ontdekt.
Ah.
En die hebben dat blijkbaar ter beschikking gesteld nu van het Paleis der Natie. Dus men betwijfelde of die er wel ooit geweest is.
Dus het is niet zo'n een rechtvaardig rechtersbord verhaal van het ligt ergens, maar niemand weet waar het is.
Nee, het is waarschijnlijk gewoon het exemplaar waar men aan dacht is waarschijnlijk verloren gegaan, maar niet daar. Het heeft er nooit gelegen.
Oké. Is het een aangenaam gebouw om in te vertoeven?
Absoluut.
Hoe dikwijls ben je er al binnen en buiten gewandeld?
Wel, ik ben er al, toen ik zeer klein was, al binnengelopen, omdat mijn grootoom was op zeker ogenblik voorzitter van de Kamer. Mijn vader was lid van het, wat ze noemen, het beknopt verslag. Ja. Namelijk, dat waren vooral journalisten die dus een beknopt verslag maakten van de vergaderingen die zich afspeelden. Dat was eigenlijk toen, dat was een systeem met journalisten in leven geroepen na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk een beetje bij wijze van steun aan de pers. Verkapte steun aan de pers. En ook omdat er een aantal leden uit de vroegere beknopt verslag-equipe blijkbaar tijdens de oorlog een beetje, of tenminste na de oorlog, gebleken is dat zij een beetje verbrand waren. Dus een van de mensen die daar zat trouwens was Ernest Klaas. Ernest Klaas heeft gewerkt op het beknopt verslag.
Echt waar?
Ja.
Je bent er kind aan huis. Hebben alle politieke partijen daar hun eigen plekje?
Wel, ondertussen is natuurlijk de zaak uitgebreid. Hè. Men heeft daar gebouwen bijgezet. Achteraan die men in een oud gebouw van de spoorwegen. Hè. Daar heeft men nu ingenomen, omdat die fracties hebben natuurlijk een werking en die willen meer vergaderzalen, meer commissiezalen. Dus dat was ook noodzakelijk.
Ja. Zijn er vertrekken om je in terug te trekken of om te slapen als het lang duurt allemaal? Is er een hotelfunctie?
Wel, dat is natuurlijk
ook
gebeurd. Dat is tijdens lange regeringsonderhandelingen zijn er de verhalen over André Kools die lang uit op het tapijt ligt te maffen.
Echt waar?
Ja, dus in
is het
die
een
tijd
comfortabel dat nog tapijt? Is het hoogpollig?
Het is tot aan de enkels in het tapijt.
Dat slaapt niet slecht. Maar je kan er als politicus, als parlementair, kan je er
overnachten? Nee, je kan er niet overnachten. De voorzitter zou dat kunnen, die doet dat ook niet meer. Maar de voorzitter vroeger, zowel van Kamer en Senaat, hadden een eigen appartement. Die konden daar verblijven, zoals de premier ook een appartement heeft in de Lambert-Mondstraat. En die konden daar verblijven. Natuurlijk, ja, nu met de communicatiemogelijkheden en het vervoer dat men heeft, is dat eigenlijk niet meer nodig.
Tuurlijk. We gaan eens binnenwandelen in het gebouw. Wat zien we dan allemaal? Ik herinner mij, of ik ken de beelden van die grote trap die je opwandelt. Zie je links en rechts borststukken staan, zie je veel...
Van de eerste ministers.
Dat zijn de eerste ministers?
Daarboven staan de eerste ministers, ja.
Okay.
Dus als men die groene trap, hè, want de rode trap natuurlijk, die
richting
naar de Senaat
gaat.
Dan heb je bovenaan heb je de ministers, de premiers staan. En heb je de grote zaal waar men vaak Linda de Wijn de interviews ziet voeren.
Ja. Dat is de perszaal, nee, maar alle kranten liggen.
De leeszaal eigenlijk. Leeszaal. Daar liggen de kranten, daar lagen... Nu zijn dat steeds minder kranten natuurlijk, maar
iPads liggen
toen lag dat vol met kranten. En daar hangen alle portretten van de gewezen voorzitters. Geschilderde portretten.
Dus alle voorzitters krijgen portretten en alle premiers krijgen
een borstbeeld.
Ja. Dus Verhofstadt, de laatste
Hofstad staat
er allemaal.
Dus nu
Le Terme ook al ondertussen? Of?
Le Terme weet ik niet of het al klaar is.
Ah, daar zijn ze nog aan bezig.
Wel, ik weet het niet, maar ik heb het nog niet gezien.
Ah ja, oké.
Ik ben nog niet opgevallen.
Beste Rick, nu gaan we het even heel stil maken, want ik lees dat de wijnkelder van het parlement fantastisch is.
Wel, men spreekt vooral van die van de Senaat.
Okay.
En ik heb de indruk dat men daar toch het regime een beetje aan het wijzigen is.
Er
worden een aantal dingen niet meer geschonken. Natuurlijk in het restaurant. Het restaurant van het parlement vroeger was een van de culinaire plekken van Brussel.
Daar moest je zijn.
Wel, moest je daar. Dat was toch niet kwaad, hè, om daar te gaan lunchen. Maar voor de rest ook wat aan drank aangeboden wordt, is eigenlijk toch wel ferm teruggeschroefd. Maar bijvoorbeeld, het is gekend dat onder Armand de Dekker, voorzitter van de Senaat, er toch nog aandacht werd besteed aan het opbouwen van de wijnkelder van de Senaat. Ja.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat die, waar vroeger dan de prostituees in
wel,
de cel
dat zal
zaten?
Een van die plekjes zijn die men nu toch wel gelukkig zal hebben ingericht.
Ja.
Ik vermoed dat daar... Ik heb het nooit bezocht. Ik heb er één keer mogen van drinken, dat wel. Ja. Maar ondertussen natuurlijk, alles is ook strenger geworden. Hè. Die gaan tegenwoordig die senatoren ook allemaal joggen. Waarschijnlijk.
In het park. Herman de Croo pakt graag uit met het feit dat hij gratis drank in de koffiekamer heeft geïntroduceerd.
Ja.
Is dat een terechte pluim op zijn hoed?
Wel ja, hij is een goede voorzitter geweest. Hij had een grote aandacht voor dat parlement en een groot respect ook voor dat parlement.
Hij heeft toch ook Villa Politica binnengelaten, dacht ik.
Ja, en ik denk dat dat op zich een hele goede zaak is, dat dat gebeurde. Ja.
Neem ons eens mee naar nog een geheim plekje. Is er zo nog ergens een kamertje waar eigenlijk heel weinig over geweten is, maar waar jij misschien toch wel
de sleutel... Nee, maar er is altijd veel te doen geweest over die fameuze geheime gang. die leidde naar het Koninklijk Paleis.
Onder het park dan?
Onder het park dan. Nu,
dat
klopt niet helemaal. Er was een geheime gang, maar die leidde niet naar het paleis. Er was eigenlijk in de jaren 30, heeft men de regering toen, ja, heeft een bunker laten installeren. Wel weten dat er toch wel enig oorlogsgevaar dreigde.
Duits.
En dus waar nu recht over de 16 heb je de het oude Volkszaal Theater, waar nu ook de mannenclub, de Cercle Gaulois, zijn onderkomen heeft. En daar beneden is een bunker.
Ah ja.
Ja. En daar loopt een gang, of liep een gang, ook naar het parlement. Maar die is door de metrowerken afgesneden. En het gekke is dat de enigen die ooit van die bunker hebben gebruik gemaakt, zijn de Duitsers.
Och.
Ja, de Belgen die zijn natuurlijk vertrokken met het uitbreken van de oorlog, de regering ook. En de Duitsers hebben die bunker ontdekt en zegt, ja, dat is toch een geweldige commandopost. En zij hebben die gebruikt. En nadien heeft men teruggedacht van daar een soort atoomschermgelder van te maken. Maar gelet op de kracht van atoombommen tegenwoordig, die kelder was ruim onvoldoende. En nu heb ik de indruk, men weet niet goed wat ermee te doen. De stad Brussel zou het ook willen als een soort crisiscentrum, om dat te kunnen inrichten. Maar dat is dan weer een heel gedoe om, want wie is eigenaar en wie mag daarvan over beschikken?
Ja. Kan je ongemerkt in en uit het parlement vandaag de dag?
Ja, ik kan nu zeker met de garage bijvoorbeeld. Het is prachtig gelukt aan meneer Lippes toen het fameuze commissie over de banken bijeenkomt. Is meneer Lippes erin geslaagd van het parlement binnen en buiten te komen zonder dat iemand hem gezien had.
Dus er bestaat. Dus
noem dat niet geheim. Het is gewoon dat vroeger bijvoorbeeld journalisten hadden toch wel wat ruimer toegang tot dat parlement. Dus de mensen die geaccrediteerd waren, die vertoefden daar dan ook dagelijks, hè, bijna. Mm-hmm. Die kenden dat nog veel beter dan de journalisten nu. Nu komen zij gewoon op de hoogtepunten van zo'n debat, een crisismoment.
Plenaire en klaar.
En het is gedaan.
Korte vraag, kan ik als leek gewoon binnenwandelen? En
je kan, met toelating natuurlijk, in de publiekstribune plaatsnemen en de debatten volgen.
En mag je daar niet op mijn gedacht zeggen?
Nee, dat zou ik niet doen. Je moet zwijgen, want zelfs Van Miert is ooit, was voorzitter, maar Van Miert was niet verkozen. Dus hij nam plaats op de publiekstribune en had zich laten gaan in een aantal opmerkingen. En men heeft hem, de militaire politie heeft hem, naar buiten geëscorteerd.
Nochtans.
In 1971 jaagt hij als teken van protest een stier de Kamer van Volksvertegenwoordigers in. Actie is het motto van Appard. Onmiddellijk volgen er plak- en schildercampagnes.
Appard is ooit. Klopt dat? Ik heb daar nooit beelden van gezien. Maar
ja, die beelden bestaan. Dus
die bestaan.
Er staan televisiebeelden
van. Die is met een koe of met een stier.
En niet alleen. Er zijn ook een aantal dus boerenbetogers. En dus hebben dat dier, want dat moet verschrikkelijke angsten hebben uitgestaan. Gelet op het spoor dat hij heeft nagelaten op de trappen.
Ja.
Hij heeft hem dat binnen gaat, die grote trap op, die ere trap op.
Dat beest is die trap opgegaan?
Ja. Daar bestaan televisiebeelden van. Dus wie dat ik denk dat er op Google wel zal een spoor te vinden zijn.
Er zijn sporen.
Dus maar dat is wel wat dat betreft
het is wat
als bezoek het meest spectaculaire. Ja.
Ah ja, oké. Dus nu is het veilig. Je moet je aanlopen.
Wel, nu moet je van achteren. Vroeger kon je gewoon vooraan binnenlopen. Er stonden wel militairen die, mocht je er wat verdacht hebben uitgezien, u wel zouden aangesproken hebben of ze u konden helpen, eventueel. Maar nu moet je dus via een echte wachtpost door metaaldetectors, sleutels afgeven en dat soort zaken.
Maar een aanrader als uitstap?
Het is de moeite waard. Vooral daar hangen toch wel, als het grondig bezoek, daar hangen toch wel een aantal hele mooie schilderijen.
Heb ik het niet gezegd?
verplicht nummer misschien wel. Hè. Als je over politiek praat, zeker en weet ik veel, over het parlement vandaag met Rick van Kouwelaert, dan draai je gewoon Bram Vermeulen met Politiek.
In die periode kwam ik daartoe in het parlement en de bode had een proletarische reactie, want hij liet me er niet binnen. En vader Van Akker, die toen nog voorzitter was, werd erbij geroepen. En hij ging naar onze fractievoorzitter. Kijk, die nieuwe van u is daar en hij heeft geen das om en hij is op sandalen. En Frans van der Elst stond al in zijn wijsheid een stap verder en die zei... En welke broek heeft hij aan? Want die had me al meermalen in een korte broek zien rondlopen. En dacht al, ja, verdekken, als die daar is in zijn korte broek, dat kan niet, maar de rest moeten ze er maar bij nemen.
Heerlijk fragment vind ik dit. Ja. Rick van Kouwelaert, het plaatsen is, wie hoorden we?
Willy Kuipers.
Willy Kuipers, die...
Fonctionie. Die, ja, met de rolkraag en ja, toch wel wat... Casual, zou ze dat nu noemen. Het parlement binnenstapte. Maar je moet weten, dat was toen, de sfeer was toen ook anders. Ik ben zelf terechtgewezen ooit in de Wetstraat 16, dus wat verderop.
De ambtswoning, ja.
Door de perssyndicus, omdat hij vond dat mijn haar te lang was.
Och.
Ja, dus, en dat was een journalist, dat was een collega-journalist die dus zei, in het vervolg toch eens naar de kapper gaan. En ook een das aantrekken. Dus dat was de tijd van toen. Dat is natuurlijk wel allemaal veranderd, want ik denk dat, als ik me niet vergis, dat er nog een aantal zijn geweest die vestimentaire moeilijkheden hebben gehad. Dan heb ik vervolgens ooit in Schort op sprekersstoel geweest. En dan had je, hoe heet het, de Franstalige ecoloman die in, in zijn Marcelke...
Nee, dat is...
Hoe heet het niet meer? Ja, ik vergeet nu even zijn naam, maar die in Marcelken op het sprekersstoel kwam. En dat was natuurlijk toch al te gortig.
Dat, er is een bepaalde lat, daar waren we niet
Je moet een aantal dingen respecteren, ja.
Terecht?
Terecht, denk ik, ja.
Want het parlement, het is toch nog altijd... Ik weet niet of dat bij u nog altijd zo is, maar het aura hangt er nog wel rond, hè?
Wel ja, het is het centrum van het politieke spel van de politieke macht. En ze heeft die macht eigenlijk nog altijd, mocht ze die echt durven te gebruiken. Alleen doet ze dat veel te weinig.
Oké, we gaan eens even praktisch. We zitten in de Kamer. Je hebt inderdaad, wat je zei daarnet, een groene en een rode vergaderzaal. Kamer en Senaat.
Ja.
In de Kamer, hoeveel mensen zitten daarin?
Wel, nu zitten er 150. Vroeger toen het België begon, waren er denk ik 102. En op zeker ogenblik waren er 220.
Konden die daar allemaal binnen? Want dat is niet zo groot.
Ja, die 220 konden daar binnen.
Ah, toch.
Men heeft dat allemaal een beetje herschikt. Maar nu is het 150. En die zijn ook opgedeeld, zowel Kamer als Senaat, in taalgroepen. Dat is ook een eigenaardigheid.
Links en rechts, dacht ik.
Ja.
Als je,
zeggen niet de taalgroepen, hè, maar de links en rechts zijn. Dus dat begint bij links de socialisten en dat eindigt bij, aan de rechterkant, bij de christendemocraten.
Ja. Hoeveel mensen zitten in de Senaat op dit moment nog?
60.
60.
60, ja. Daarvan zijn er 50. Maar die worden niet meer verkozen. Die worden afgevaardigd door de deelparlementen. Ja. En 10 ervan worden, zoals men dat noemt, gecoöpteerd. Dat is een systeem, zoals ik zei, dat men in de jaren 20 in leven heeft geroepen. Zo gezegd om het debat wat op een hoger niveau te tillen. Maar eigenlijk is dat nu vaak een middel om mensen die electoraal gebuist zijn, alsnog binnen te slepen in het parlement.
Mag ik eerlijk zijn? En ik moet het doen door mijn job. Ik probeer alles... de actualiteit toch wat te volgen. Uit die Senaat komt niks meer, hè?
Dat is ook de bedoeling, heb ik de indruk.
Ah, dat hoort.
Er zijn grote voorstanders om dat af te schaffen, zeggende, voilà, wij hebben nu de regionale parlementen. Dat parlement, als er daar een probleem zou kunnen ontstaan, dan zijn er middelen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, politiek. Dus die Senaat is eigenlijk niet meer nodig. Maar ja, om een of andere reden heeft men toch het niet over zijn hart gekregen om dat helemaal af te schaffen. Op zeker moment stond het... Ja, ik denk dat iemand als Jean-Luc Dehaene was daar nogal voorstander van, om het carrément af te schaffen. Maar dan worden er toch weer wat bedenkingen geuit. Ja, het moet een ontmoetingsplaats worden tussen de gemeenschappen en zo.
Persoonlijke mening,
is het momenteel niet.
Persoonlijke mening, is dat nog relevant, die Senaat?
Het zou relevant zijn mocht het zijn originele rol opnemen, namelijk de tweede lectuur van wetten. Want veel wetten laten we zeggen, zijn toch een beetje nonchalant gemaakt. En dan moeten er reparatiewetten gemaakt worden en dan moet dat bijgestuurd worden. Terwijl vroeger had zo'n wet passeerde eerst in de Kamer en de senatoren lieten daar nog eens een licht op schijnen en die wezen dan op een aantal ongerijmdheden. En dan ging dat terug naar de Kamer. Sommigen vonden dat tijdverlies. Hè. Sommige premiers die zaten te wachten op een aantal wetten die ze absoluut wilden doorvoeren. Die zeiden, ja, maar jongens, zo lang gaat dat hier nog duren. Maar in die zin is het een goede oefening. Maar zoals ik zei, nu de tweede lectuur, ja, die gebeurt ook door andere parlementen. Je hebt ook andere instanties om dat te doen.
En in het buitenland, als ik me niet vergis, heb je dat toch ook nog altijd?
Ja. Ja.
Dat soort controleorgaan, de oudere garde die zich toch wat terugtrekt.
Nergens is het zo opvallend als in Engeland natuurlijk. Hè, waar House of Lords
heet Lords.
Dat. Trouwens, dezelfde kleur heeft ook. Hè? Vandaar komen de kleuren.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Je hebt dat groene voor de Kamer en dat rode voor de Senaat.
Dat is eigenlijk een beetje afgekeken van de Engelse.
Hoezo?
Ja, dat was toen ook het groot voordeel, hè, van een parlementaire democratie op dat moment. En je ziet dat ook elders in Europa, dat die kleuren steeds terugkeren.
En waarom groen dan voor het parlement?
Ik denk dat... niet specifiek is. Er worden van allerlei...
Ik heb gelezen dat de vorst in het Britse parlement liet zijn wetten stemmen in een weide vroeger.
Ja, vroeger in een weide. En dat het daarmee, maar dat lijkt me toch wel heel, heel, heel bij de...
Groen is de macht aan de burgers, niet de koning. En rood van de Romeinse Senaat, de macht van de aristocratie, de adel en de hoge burger.
Ja. Maar dat lijkt mij achteraf bedacht.
Beetje vergezocht.
Is goed gevonden.
Ja. Het viel al, hè. Staatshervormingen. En senaatshervormingen en kamerhervormingen. Zijn we er nu? Is het zoals het nu is, werkt het? Of zeg je van, dit is ook weer een tussenfase als we binnen 10 jaar dezelfde uitzending maken?
Ik vrees dat het niet gedaan is, dat er nog van alles aan op ons afkomt. Waarom? Omdat men staatshervormingen altijd een beetje gemaakt heeft naar gelang de problemen die zich stelden.
Ja.
Men heeft nooit een grote visie ontwikkeld van, kijk, daar willen we nu als eindpunt naartoe. Of voorlopig eindpunt. Men heeft problemen, Brussel alle Vilvoorde, en men begint eraan te sleutelen. Men heeft problemen met de financieringswet, men gaat eraan sleutelen. En dat zijn altijd voorlopige oplossingen, blijkt het.
Mm-hmm.
En dus de wereld evolueert, er is de invloed vanuit Europa, er is die regio's en die gemeenschappen beginnen ook invloed uit te oefenen. Dus daar moet daar toch eens een groot moment komen waar men, laten we het woord Nationaal Congres gebruiken, die vertegenwoordigers van die deelgebieden en ook de federale vertegenwoordigers samenkomen om te beslissen wat ze gaan doen.
Denk je dat er ooit een soort tabula rasa zal zijn?
Dat zal geen tabula rasa zijn, dat zou mij verbazen. Tenzij dat het echt alles in duigen, maar dan moet ook Europa mee in elkaar storten bij manier van spreken. Dat zal niet gebeuren, denk ik, hoop ik. Maar men zal toch eens moeten staat van de gebouwen opmaken om te zien, de politieke gebouwen, om te zien van hoe gaan we dit hier laten verder evolueren.
Op menselijk vlak, jij komt daar veel. Je hebt contacten in die werelden. Is die taalgrens, wat je hier op de VRT dus ook hebt, letterlijk die grens VRT-RTBF, we kennen elkaar niet. Is dat in het parlement ook zo? Is dat een soort gescheiden wereld?
Toch, meer dan vroeger. Meer dan vroeger.
Toch, ja.
Ja. Dat voel je ook in de debatten. De gevoeligheden zijn totaal anders. Je hoeft maar naar... iets veelzeggends is bijvoorbeeld... Je hebt Villa Politica. Komen Vlamingen tussen en men laat de microfoon openstaan. Er komen Franstaligen tussen. En daarvan maakt Linda de Win gebruik om interviews te maken met Vlamingen. Zodoende dat we eigenlijk niet horen wat die Franstaligen vertellen.
Dat wordt nogthans simultaan vertaald.
En dat wordt simultaan vertaald. Dus dat is niet de moeilijkheid. Bovendien, als ik me niet vergis, zit er enige vertraging op de beelden die binnenkomen. Dus men kan een vertaling meegeven.
Maar
het zegt veel over... En ik merk ook dat veel parlementairen, Vlamingen, eigenlijk... weinig volk kennen aan de overkant.
Oké.
Daar is natuurlijk, die partijen zijn gescheiden, hè? Ook niet vergeten. Men heeft Vlaamse partij, Franstalige partij.
Ja, maar je hebt wel de socialistische blokken en
maar
de
ook
liberale
daar,
blokken.
Ja, dat wel, maar ook bij de socialisten voel je dat daar sprake is van een verwijdering. Trouwens, we hebben het gezien met de incidenten in Brussel, hè, rond Samy Social. Ja. Heeft SPA zich meteen gedistanceerd van de PS.
Mm-hmm. Je vertoeft daar, je bent journalist, je bent columnist, je schrijft al en je volgt het al jaren. Hoe kom jij aan je informatie, beste Rick? Gebeurt dat in het parlement? Ga je dan een wandelingetje doen? Ga je een lunchje doen?
Nee.
Hoe werkt heel dit spel rond?
Ik ben geen luncher, dat is al...
Nee?
Nee, omdat mijn vader mij ooit zei, toen hij wist dat ik ging over politiek schrijven, hij zegt, één grote wet. Een journalist moet zelf zijn eten betalen. Maar eraan toevoegend, bij de keuze van de restaurants, altijd de socialisten volgen. maar nee, informatie wordt natuurlijk op een andere manier ingezameld.
Kom aan, Rick. Ik geloof het niet. Dat is toch dus een ons kent, een netwerk van...
Je hebt het voetvolk onder de parlementaire die eigenlijk ook maar vernemen op het laatste moment wat er gebeurt. Je hebt de ingewijden, fractieleiders en zo, die je kan consulteren. Maar eigenlijk het echte spel speelt zich daar niet meer af.
Is het zoals House of Cards? Is het zoals House of Cards, de Netflix-reeks over de Amerikaanse verkiezingen? Heel veel intriges en heel veel geregel achteraf. Klopt dat?
Ja, maar dat is iets anders. Het Amerikaans congres is nog iets helemaal anders dan het Belgisch natuurlijk.
Ja, maar het
Belgisch
gaat
natuurlijk
over hoe aan politiek wordt gedaan. Is dat met ons
daar zijn gelijkenissen, maar het is toch Washington is een totaal andere wereld. Wat wij bijvoorbeeld hier niet veel zien, dat zijn de echte lobbyisten die aan boord komen. Daar heb je een leger lobbyisten dat letterlijk Capitol Hill belegert, terwijl hier heb je dat niet. Die zitten in Europa.
En als die politici tijdens plenaire aan het sms'en zijn. Dat zie je dikwijls.
Ja.
Ik wil er geen karikatuur van maken, maar...
Aan het twitteren,
maar toch ook aan het sms'en met journalisten, met watchers zoals u.
Soms, ja. Soms. Wat er vroeger gebeurde, dat ook, zag je die anciens die rustig La Libre Belgique zaten te lezen ook. Nu zitten ze op hun iPad. Ja. Dus dat is wel een beetje van alle tijden. Zij volgen de debatten wel, maar ze hadden toch nog wat te lezen, nog een dossier door te nemen. Een verarming vind ik bijvoorbeeld, dat is dat ministers vervangen worden door plaatsvervangers op de lijst. Vroeger een minister bleef deel van de meerderheid, dus hij moest in het parlement aanwezig zijn. Ja. Terwijl nu een aantal ministers eigenlijk het parlement een beetje als tijdverliezer gaan beschouwen. En dat is jammer.
Hoe word ik, stel ik ben begeesterd door uw uitleg vandaag en ik denk ik wil dat ook worden, parlementair. Hoe begin ik daaraan? Ik moet me bij een partij aansluiten of kan ik als een soort onafhankelijke op een lijst gaan staan?
Stikken om kan je dat allemaal, maar het zou toch aan te raden zijn van als de ambitie echt zo sterk is.
Om iets te betekenen moet je bij...
Moet je natuurlijk deel uitmaken van een toch wat groter georganiseerd...
Ja. Maar leeftijd speelt weinig rol, van 18 tot...
Nee, vanaf 18, dat is... En nu wordt er al gepleit van nog vroeg, maar ik zou het niet doen. Maar goed, vanaf 18 kun je er eigenlijk aan dat spel deelnemen. Ja. Maar je bent natuurlijk... quasi verplicht van via een partij te gaan. En dan is lokaal aanbieden en die nemen dan uw kandidatuur in aanmerking om je op de lijst te zetten.
Ja.
En dat is interessant, want gelet op de manier waarop de partijen vandaag gefinancierd worden uit de staatskas, die krijgen elk jaar 70 miljoen euro, dat is niet mis. En het is een kleine groep die daarover beslist. Dat heeft Herman de Croo, dat was een hele juiste opmerking, van hem ooit laten zeggen dat er eigenlijk vandaag minder kiezers zijn dan in 1831.
Leg dat eens even uit, waar nog 55.
Omdat een hele kleine groep beslist binnen de partij wie er op die lijst terechtkomt en wie er zal verkozen worden.
Maar ik word nog verkozen door het aantal stemmen.
Ja. Ja, maar het zijn anderen die beslissen wie daar opkomt op die lijst.
Ah, ja.
En wie op een verkiesbare plaats staat en wie niet.
Vandaar de lijstvorming die nu volop bezig is waarschijnlijk.
Ja, en waarover zwaar met ellebogen gewerkt wordt natuurlijk. Hè.
Dus dit is eigenlijk de interessantste periode?
Zeer. Zeer.
Ja, is dat?
Ook omdat sommigen willen zich dan toch wel een beetje manifesteren als zijnde belangrijk.
Ja.
En zeggen dan iets te veel.
We hebben nog 20 seconden, beste Rick. Hoe dikwijls ga je nog in het parlement komen? Of heb je het ondertussen wat gehad?
Ik ben 68, dus ik ga daar niet zo lang meer komen.
Maar het blijft je wel boeien.
Maar het blijft mij boeien. Ik ben daarin, zoals Obelix, in de ketel gevallen toen ik klein was. Dus.
Dank je wel om deze les even te geven, het parlement voor beginners. Dit was Weet ik veel voor 2018. Tot de volgende keer.
Binnenkort op Radio 1. Een muzikale taalstrijd.